En ook vanavond, broeders en zusters, gaan wij naar Daniël. En nog steeds het eerste hoofdstuk. Of misschien moet ik inmiddels zeggen, toch het eerste hoofdstuk alsnog. Dat kan natuurlijk ook. Want we hebben een wat lange inleiding gehouden tot dit Bijbelboek in het algemeen. Er is een plaats ook binnen de schrift als zodanig. Maar wij zouden ons in de eerste plaats nog bezighouden met dit eerste hoofdstuk uit Daniël. Niet alleen vanwege de geschiedenis, want het belangrijkste deel van de geschiedenis hebben wij inmiddels besproken. Is gelegen in de eerste verse van het hoofdstuk, waarin immers gezegd wordt dat in het derde jaar van Jojakim, de koning van Juda, Nebukadnezar Jeruzalem belegerde. Waarna wij niet de conclusie zouden trekken dat hij de stad veroverde. Want over wapengeweld wordt helemaal niet gesproken, is van belang. Want er is heel wat misverstand over geweest in de loop der eeuwen over wat hier staat. En dikwijls werd het ook ontkend, want het kan helemaal niet, het is helemaal zo niet gebeurd. Maar er staat ook niet dat Jeruzalem veroverd werd, laat staan dat Jeruzalem verwoest werd. Er staat alleen dat de stad belegerd werd en dat de heere Jojakim, de koning van Juda, in de handen gaf van Nebukadnezar. En dat kan best wezen dat dat zonder wapengeweld in de praktijk gebeurd is. Niettemin, de dreiging was er in elk geval wel, maar het leidde inderdaad tot de onderwerping van het tweestammenrijk, Juda, moet je nou zeggen. Het zuidelijke rijk wordt ook wel eens gezegd. Het leidde tot onderwerping van het tweestammenrijk aan Nebukadnezar en daarmee aan het Babylonische Rijk en dus ook gewoon aan Babel. En het belangrijke van de gebeurtenis is in de eerste plaats dat daardoor de tijden der heidenen begonnen. De uitdrukking die later in het Nieuwe Testament ook daarvoor gebruikt wordt. En inhoud, of de betekenis van de term is, dat inderdaad vanaf dat moment, dat wil zeggen vanaf dat jaartal, 606 voor onze jaartelling, er een einde kwam aan het zelfstandige koninkrijk van Juda. En vanaf dat moment werd dus Jeruzalem geregeerd door de heidenen. Door heidenen. En zo is het ook tot in onze dagen gebleven. Ja, dan zit ik meteen al in de problemen natuurlijk. Want er is al bij verschillende jaartallen gezegd van dat is al afgelopen. Dat weet ik toch, hè? Ik weet niet wat ik vorige keer ervan gezegd heb. Misschien niks. Maar 1917, hebben ze dat wel eens verteld? 1917, dat is voor mijn tijd. Nog net. Maar goed, in 1917 toen Jeruzalem, officieel Jeruzalem, bevrijd werd van de Turken. En daarmee van de Mohammedanen door generaal Allenby, de Britse, waarom een Brit? Maar goed, dat terzijde. De Britse generaal Allenby die op de, net voor het Chanukka-feest, de dag ervoor namelijk, op zondag, 24e van de 9e maand, de Joodse kalender, de dag voor het feest van de herinwijding van de tempel, Jeruzalem binnentrok enzovoorts. En in, vooral in de evangelische kring werd sinds die dagen rondverteld dat nu de tijden der heidenen vervuld waren, want Jeruzalem was bevrijd geworden van de Turken. En voor het gemak heb ik enige gebeurtenissen van dezelfde strekking van 1000 jaar eerder, 900 jaar eerder, 800 jaar eerder, buiten beschouwing gelaten, want in de middeleeuwen, bij de aanvang van de middeleeuwen, dat wil zeggen bij de kruistochten en door de kruistochten gebeurde natuurlijk toch precies hetzelfde, ooit. Het was echter ook niet van lange duur. En dat geluid is dus inmiddels verstomd. Maar toen zei men ook, tijden der heidenen zijn voorbij, enzovoorts. Jeruzalem is bevrijd. En in 1917, en sinds 1917 zei men het ook, dat duurde geweldig lang overigens. En daarna werd hetzelfde verhaal weer verteld in 1948 bij de oprichting van de Joodse staat. Waarop sommigen geconcludeerd hebben dat toen de tijden der heidenen vervuld waren en dat vanaf dat moment één generatie zou moeten voorbijgaan, wellicht, totdat de 1000 jaren zouden aanbreken door de wederkomst van Christus. Heel onnauwkeurig, maar dat is wel de gedachte, heel in het kort. En van 1948 telt men 40 jaar tot 1988, maar aangezien daar de 70ste week nog aan vooraf zou moeten gaan, dan trekt men er 7 af en komt in 1981, dan wel begin 1982 en toen zou de opname van de gemeente dus plaatsvinden. Dat is verhaal, hè? Dat weet u toch, hè? Ja, dat stond ook onder andere in de planeet die aarde heette, onder andere. Het bekende boek, het beroemde boek van Helensie. Dat is zijn eerste boek. Zijn laatste boek heb ik ook gelezen. Daarin zegt hij dat hij erachter gekomen is dat niet 1948, want ja, dat is achterhaald dan inmiddels, maar dat 1967 de belangrijke datum is, namelijk alweer de bevrijding van Jeruzalem in de Zesdaagse Oorlog. Dan gaan we snel door de geschiedenis. Nou, mag vooruit, hè. Toch, 1967. De bevrijding van Jeruzalem was het idee. Dus daar moet je nou 40 jaar bij optellen en dan weer 7 jaar eraf. Dan kom je in het jaar 2000. Dat is een mooi getal. En dan hebben we nog 5 jaar de tijd. Voor het zover is. Hè? Nou goed. En toch klopt het niet. Want de bevrijding van Jeruzalem, dat wil zeggen, de tijden der heidenen zouden duren tot aan dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden zou worden. En in elk geval zou Jeruzalem door heidenen vertreden worden nog in de 70ste week van Daniël, volgens Openbaring 11. En dat is echt na de opname van de gemeente. Dus in onze tijd wordt die datum, of wordt die gebeurtenis, nooit bereikt. Zolang wij hier zijn, blijft Jeruzalem door de heidenen vertreden worden. En of dat nou Mohammedanen zijn, of Britten, of of Palestijnen, of gewoon ongelovige Joden, die moet ik erbij noemen. Wel, daar gaat het niet over. Het is gewoon zo. Zal door de heidenen, zelfs een internationale stad meegemaakt als Jeruzalem, moet ik u erbij zeggen. Je kunt er met alle talen terecht. En je hoort er ook alle talen. Nou goed, dat even terzijde. Maar dat betekent dus dat de hele redenering niet klopt. Wat ik wel wil zeggen, want daar gaat het natuurlijk eigenlijk om, dat de tijden der heidenen zullen duren tot aan de val van Jeruzalem. Het klinkt laconiek als ik het kort zeg, maar dat kan ik niet helpen. Ten slotte hebben we niet zo geweldig veel tijd meer. Dus ik zeg het dan maar kort. De gedachte is dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden totdat de volheid der heidenen, of de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, dat moet ik zeggen, Lucas 21, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, tijden der heidenen die begonnen in 606 voor onze jaartelling bij deze gebeurtenis in het derde jaar van Jojakim, en die tijden der heidenen zullen vervuld zijn en Jeruzalem zal niet meer door de heidenen vertreden worden op een gegeven moment. De oorzaak daarvoor is heel gemakkelijk aan te wijzen, dat is niet zozeer de wederkomst van Christus, maar het is de verwoesting van Jeruzalem. En als er geen Jeruzalem meer is, kan het door geen enkele heiden meer vertreden worden. En dat is wat de profetieën er werkelijk van zeggen. En het zal dus door de heidenen vertreden worden tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe. Vandaar dat de verwoesting over Jeruzalem zou komen. Daniël 9 vers 27. Als je dat vers niet kent, dan mag je helemaal nooit wat zeggen over het profetisch woord. Zo is het ongeveer, daar begint het eigenlijk, Daniël 9, vers 27. Verwoesting over Jeruzalem tot het einde van de 70 weken en dus tot het einde van de 70ste week van Daniël aan toe. En dat klopt precies, het komt overeen met Zacharië 14, waar inderdaad deze verwoesting van Jeruzalem genoemd en beschreven wordt en waar gezegd wordt dat pas dan de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Om inderdaad een gelovig overblijfsel uit de stad te redden, maar niet om de stad te redden. Maar om een gelovig overblijfsel uit de stad te redden. En Jeruzalem zal net zo verwoest worden als Sodom. Nou, misschien niet op dezelfde wijze, maar wel zo grondig. Jeruzalem zal net zo verwoest worden als Sodom, aangekondigd en wel. En dat betekent ook dat zoals in de tijd Lot gered werd, en zijn familie overigens, uit Sodom, zo zal het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem gered worden. Door de stad uit te vluchten. En als u dat nooit gehoord hebt, dan neemt u thuis een concordantie, zoek u Sodom op, waar het in de Bijbel voorkomt. En dan zal blijken dat veruit de meeste keren dat de naam genoemd wordt in de Bijbel, gaat het precies hierover. Over de verwoesting van Jeruzalem. Daar is het namelijk een beeld van, staat ook vele malen in de profetieën. En daarnaast ook een beeld van de nog latere verwoesting van Babel. En uiteindelijk zelfs een beeld van de uiteindelijke verwoesting van heel deze oude zondige wereld. Ter gelegenheid van de jongste dag. Maar onder alle omstandigheden een gelovig overblijfsel waarvan Lot een type is. Is dat duidelijk? moet duidelijk zijn. We hebben er al vaak genoeg over gesproken eigenlijk. De tijden der heidenen dus begonnen bij deze gebeurtenis. 606 voor onze jaartelling en ze duren tot aan de definitieve, nou ja definitief, maar duren tot aan de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël. En Jeruzalem is dus nog steeds niet bevrijd. Wat er gebeurt is dat steeds andere mensen zich met de stad bezighouden en strijden om het beheer over de stad. Maar bevrijding van Jeruzalem in de zin van dat het niet meer door heidenen en dus ook ongelovigen vertreden zal worden. Dat is pas na de 70ste week van Daniël. En dan hebben we het over een nieuw Jeruzalem. Dat wil zeggen Jeruzalem hier beneden wel degelijk. Maar dan en Jeruzalem wat in de dagen van de wederkomst van Christus inderdaad herbouwd zal worden. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En daar spreken ook vele profetieën over, overigens. En dan zal geen heiden in Jeruzalem komen. En dan zal Jeruzalem zijn die lastige steen die de heidenen, die de volkeren niet zullen kunnen tillen. Dan zal Jeruzalem die stad zijn waar de stoelen des gerichts staan van het huis van David. Psalm 121. Dan is ook van toepassing letterlijk. Letterlijk wat er staat in diezelfde psalm. Bid voor de vrede van Jeruzalem. En dat gebed zal inderdaad verhoord worden. Want de heidenen die op zullen trekken dan tegen dat Jeruzalem zullen inderdaad omkomen. Uiteindelijk in het dal van Megiddo. Dat is Armageddon. Maar dat is een aardig poosje inmiddels na de 70ste week van Daniël, overigens. Maar goed, dat was even snel, want het is per slotverrekening niet het onderwerp van Daniël 1. Het onderwerp van Daniël 1 is iets anders, dat wil zeggen in de eerste plaats vinden wij het begin van de tijden der heidenen. En de aardigheid is dat in de volgende hoofdstuk, en daar komen we dus uitgebreider terug, uiteengezet wordt hoe die tijden der heidenen zo ongeveer zouden verlopen. En welke machthebbers, welke rijken, dan wel culturen, hun macht zouden doen gelden in en eventueel over Jeruzalem, alvorens de tijden der heidenen vervuld zouden zijn en de Heer Jezus zelf, de erfgenaam van de troon van David, zijn koninkrijk zou oprichten in Jeruzalem en hoe dus de vervallen hut van David weer opgebouwd zou worden met de woorden van Jacobus in Handelingen 15. Waar het verder in het hoofdstuk over gaat is over gebeurtenissen die historisch van geen enkel belang zijn. Ik durf het rustig te zeggen, want wat maakt het nou eigenlijk uit wat deze mensen, Daniël, Hananja, Misael en Azaria, gedurende die tijd waarover hier gesproken wordt, 3 jaren was geloof ik, hè? Nou goed, wat maakt het uit wat ze in die dagen gegeten hebben? Wat voor wereldschokkend is het? Hoe heeft het de geschiedenis veranderd? Daar weten we niks van, toch? En hoe dan ook, in de ongewijde geschiedenis ben ik de figuur van Daniël toch niet tegengekomen. Ook niet in de geschiedenis van het Babylonische, nog in die van het Medo-Persische Rijk. Dus het zal wel meevallen. En als hij er niet geweest was, zou een ander geweest zijn, enzovoorts. Ik bedoel, historisch is er niks, eigenlijk. Dan moet u eerst goed van de drongen zijn. De volgende vraag is dan natuurlijk, waarom staat het dan in de Bijbel? Er is maar 1 goed antwoord op, vanwege de profetische betekenis. Want het punt is natuurlijk dat het boek Daniël, dat we in het boek Daniël hoofdstukken vinden die wij beschouwen als geschiedenis. In dit geval zelfs met hele kleine lettertjes, want belangrijk is het echt niet. Maar geschiedenis, in ieder geval gebeurtenissen uit het leven van Daniël, die wellicht voor Daniël belangrijk waren, maar verder voor niemand. En aan de andere kant hoofdstukken die volstrekt, maar ook volstrekt profetisch van aard zijn. Dat staat er ook gewoon, dus dat is geen enkel probleem. Maar het heeft ertoe geleid dat wij christenen inderdaad het boek Daniël beschouwen als een van de grote profeten. Terwijl aan de andere kant de Joden Daniël rekenen tot de heilige schriften, geloof ik, maar in ieder geval niet tot de profeten. Dat is ook het opmerkelijke dan van de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 24 tot de Joden. Wanneer gij zult zien waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Die het leest, merken daarop. Hij vraagt dus aandacht voor de profetische waarde van het boek Daniël. En die profetische waarde is niet alleen gelegen in de zogeheten profetische hoofdstukken, maar net zo goed in die hoofdstukken die men van oudsher aanduidt als de historische hoofdstukken. Zoals daar zijn Daniël 1 over het menu van de vier heren. En daarna hoofdstuk 3, de drie jongelingen in de vurige oven. Want historisch betekent dat natuurlijk ook niet zo geweldig veel. En van die drie jongelingen horen we daarna toch niks meer. Dus historisch maakt het niet zoveel uit dat ze die oven overleefd hebben, hoor. Begrijp je wel? Dat zegt niet zoveel. En dan hebben we nog het feestmaal uit hoofdstuk 5. In hoge mate toch geschiedkundig, behalve dan dat er een profetie gedaan wordt natuurlijk over hoe dat met het Babylonische Rijk zou aflopen, maar die werd dezelfde avond nog vervuld, is de algemene gedachte, dus zo belangrijk is het ook weer niet. Dat heb je toch, hè? En hoofdstuk 6, Daniël in de leeuwenkuil, interessant verhaal, vooral in de kinderbijbel, maar wat moet je met zulke geschiedenissen, toch? Nou, laat de rest maar weer buiten beschouwing. Maar waar het over gaat gewoon, is dat deze hoofdstukken net zo goed profetisch van aard zijn, al staat dat er niet meteen bij. En eerlijk gezegd, dat is ook niks nieuws, ook niet specifiek voor Daniël, want dat geldt eigenlijk voor alle Bijbelse geschiedenis. Want op een of andere wijze geeft ook de geschiedenis uitdrukking aan Gods werk, Gods plannen ook. En als je zegt plan, dan heb ik meteen gezegd dat dus ook die geschiedenissen op een of andere wijze spreken over wat later zou plaatsvinden of wat God later zou doen. En dan spreken we meteen over typologie of hoe we het dan maar noemen. Maar het is zonder enige twijfel zo dat ook de Bijbelse geschiedenis, tot en met Handelingen zelfs, profetisch van aard is. Omdat daar inderdaad profetische waarheid in vervat is. En dat is in dit hoofdstuk ook. Alleen het valt hier ons nog niet op. Het lijkt alleen een inleiding te zijn. Toch is het een belangrijk hoofdstuk. Maar ik hoop je dat te laten zien. We hebben het al een paar keer gelezen. Dus dat doe ik nou niet meer. Maar we kennen het verhaal, hè. De koning zeide, vers 3. De koning zeide tot Aspenas. Waarom die man zo heet, weet ik niet. Want Aspenas, wat betekent Aspenas? Weet iemand dat? Nee? De neus van een paard. Een paardenneus. Je zal het maar zo heten. Soms denk ik, zou die man echt nou zo geheten hebben? Of is het een bijnaam? Maar hij luisterde er kennelijk naar. De paardenneus. Goed. Nou, de koning zeide tot Aspenas. De overste zijn de kamerlingen dat hij voorbrengen zou enig uit de kinderen Israëls, te weten uit het koninklijk zaad, namelijk, of en, maar het is hetzelfde, uit de prinsen. En dat betekent dus dat inderdaad bij deze gelegenheid waarbij Nebukadnezar de macht over Jeruzalem in handen kreeg, werd via deze Aspenas, werden enigen uit de familie van David, want daar komt het op neer, werden uitgekozen en die werden meegenomen naar Babel om daar opgevoed, dan wel onderwezen te worden aan het hof van de koning. En uiteraard opdat ze op die wijze zouden voorbereid worden op een toekomstige bestuurlijke functie binnen het wereldrijk. Binnen het Babylonische Rijk. Dat schijnt gebruikelijk geweest te zijn zo binnen het Babylonische Rijk. Dat weten we ook uit ongewijde geschiedenis, dus dat is verder geen enkel punt. Mensen die van nature al iets met het bestuur van het land te maken hadden op grond van hun geboorte en op grond van hun lidmaatschap van het koninklijk huis, want dat is eigenlijk waar het over gaat, werden uitgezocht om deel te hebben aan de heerschappij, niet specifiek over dit stukje land, maar om deel te hebben aan de organisatie en beheer van dat grote wereldrijk der Babyloniërs. Daartoe werden zij meegenomen, staat er. En dan kennen we het verhaal, hè. Ik ga het niet meer helemaal lezen. De gedachte is dat Daniël en zijn vrienden zich voornamen om zich niet te verontreinigen met de spijs des konings, nog met de wijn zijns dranks, vers 8. En dus vroegen zij of zij alsjeblieft ander eten mochten krijgen. Het punt is natuurlijk dat in het algemeen het voedsel der heidenen van oudsher gewijd was aan de afgoden. Ja, wat moet je daar nog meer van zeggen? Dat is zelfs in het Nieuwe Testament zo, zelfs in de Griekse tijd zo. U weet wel, drinken is aan Bacchus offeren enzovoort. Aan Bacchus, nou, die hadden ze hier in die tijd misschien nog niet uitgevonden, maar dan heette die gewoon anders. Hè? Dat gaat van de drank of wat er maar wezen mag. En voor al het voedsel gold dat, zodat alle voedsel altijd eerst opgedragen werd aan de goden. Er ligt een belangrijke gedachte aan ten grondslag, namelijk het voedsel is dat wat ons leven geeft, althans wat ons leven in stand houdt. Voedsel is ook leven, eigenlijk, als het er helemaal over gaat. En waar men zich onderwerpt aan de goden, begint dat met dat men zijn voedsel onderwerpt aan, of opdraagt aan, of wijdt aan de goden. Zo is dat. En dat is in alle culturen over het algemeen in de loop der eeuwen zo gebeurd. Misschien zijn er uitzonderingen, maar uitzonderingen bevestigen nu eenmaal deze regel. Zo is de gang van zaken. Dat aan de ene kant. Voedsel wat ze kregen was dus per definitie gewijd aan andere goden. En aan de andere kant kende Israël via de Mozaïsche wet natuurlijk ook iets dergelijks. Namelijk voorschriften met betrekking tot voedsel. In verband met rein eten en wat men wel eten mocht en wat men niet eten mocht omdat het onrein beschouwd werd enzovoorts. Zodat in de praktijk ook onder Israël min of meer, of onder de Mozaïsche wet moet ik eigenlijk zeggen, dit soort zaken bestonden. En zelfs in het Nieuwe Testament, in de gemeente, vindt men nog iets dergelijks. Want de gedachte is inderdaad een volstrekt bijbelse, dat wij het voedsel wat wij eten inderdaad aan de Heer zouden opdragen, simpelweg door ervoor te danken. Dat staat er nou eenmaal. En niets is verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En wie zal mij oordelen over hetgeen waarvoor ik God dankzeg? Mede omdat wij natuurlijk echt niet onder de wet leven, op geen enkele wijze. Want ditzelfde beginsel is niet van toepassing op degene die wel onder de wet leven. Die zouden zich moeten houden, in elk geval ook aan deze spijswetten, zoals ze door Mozes of onder Mozes gegeven werden. En voor Daniël geldt dus niet, niets is verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En dus zegt hij, ik wil dat voedsel niet eten. Dat verzoek dient hij in ieder geval in. Bij de overste der kamerlingen, u weet wel die paardenneus, ja, Aspenes, maar verder heet hij de overste der kamerlingen, in vers 10 dan weer, enzovoorts. En die overste der kamerlingen zegt dan, nou ja, dat kan ik niet doen, want ik heb de opdracht van de koning, jullie eten gewoon hiermee wat de pot schaft. Dat is zo de uitdrukking dan, hè. Wat voor het voorgeschreven voedsel, en dat is het dan, want anders krijg ik er problemen mee. Niettemin krijgt Daniël het voor elkaar via de beambte die rechtstreeks over hen gesteld is, dat zij gedurende 10 dagen niet het voedsel van de koning zouden eten, maar ander voedsel. Het gezaaide staat er geloof ik, hè? Even kijken. Puls staat er dan in het Engels, maar hoe je dat woord nou weer vertaalt. Het gezaaide, vers 16 inderdaad, hè? Onder andere dan. Het gezaaide. Dat wil zeggen, geen vlees, want vlees vooral is voedsel. En vlees vooral werd verkregen via rituele slachting. Dat is altijd zo geweest, zodat alle vlees eigenlijk altijd al aan de een of andere god, en gewoon een vreemde god, was opgedragen. Dus vooral geen vlees. En dus bleef over een vegetarisch menu. Het gezaaide, dat is wat de uitdrukking ongeveer betekent. En water. En geen wijn dus. Nou, die proef wordt gedaan gedurende 10 dagen. 10 wordt niet voor niks genoemd. 10 heeft altijd van doen met het woord gods. Wij zijn geneigd te zeggen, het heeft van doen met de geboden gods. Via 10 geboden kom je makkelijk op die gedachte. Maar in het algemeen is het zo dat 10 staat voor het woord gods. Vandaar dat 100, 10 maal 10, 10 kwadraat, staat voor geloof in en onderwerping aan. En dus vervulling van dat woord gods. Maar 10 heeft altijd te maken met het woord gods waaraan men zich onderwerpt. Dat is ook wat gebeurt. En na 10 dagen blijkt dat dit voedsel hen niet slechter bekomen is. Integendeel, zelfs beter bekomen is, uitwendig gezien, dan voedsel van de koning wat de anderen te eten kregen. En van hen staat dus hun aangezichten waren vetter enzovoort. Hè. Ze zagen er gewoon beter uit met dit menu. Wat betekent dat? Ik kom er nou niet aan met het verhaal dat een vegetarisch menu en een, hoe heet dat, met een blauwe knoop, weet je, zoiets, non-alcoholic, hè. En het niet drinken van sterke drank, dat je daardoor zoveel gezonder wordt. Want dat staat nog te bezien. Daar gaat het namelijk door. Ik ben eerlijk eerder geneigd, ik heb er niet veel verstand van, maar ik ben eerder geneigd dit als een wonder van God te zien. Toch? Nou goed. In ieder geval, dat gebeurt. En dat betekent dus dat zij ook de verdere tijd vrij zijn om hun eigen eten te kiezen. Het gezaaide dus en water. Dat is waar het over gaat. Bovendien, als ik er nog dieper op inga, dan moet ik zeggen, het gezaaide is in de eerste plaats, en tenzij anders vermeld, altijd een beeld van het woord van God, want het enige eerste echte zaad, het belangrijkste zaad wat wij kennen, is het woord Gods, zei Petrus. Toch? En water, zeker als het water is wat men drinkt, is in de eerste plaats altijd een beeld van het woord van God. Daarna van nog wat andere dingen die uit dat woord God voortkomen. Maar water is in de eerste plaats een beeld van het woord Gods. Nee, sommigen zien in water leven of een beeld van de Heilige Geest, leven dus. Anderen zien in water een beeld van de dood, omdat men erin kan verdrinken. Ik zeg altijd, het maakt geen verschil. Water is een beeld van het woord Gods. En het is een bediening des doods voor de natuurlijke mens. Maar het is een bediening des levens voor de gelovigen. Het is beide. Het is dood van het oude en het leven van het nieuwe. En op die wijze is het woord van God ook aan ons toegepast toen wij tot geloof kwamen. Aan de ene kant gestorven met Christus en aan de andere kant levend gemaakt met Christus. Het hoort gewoon bij elkaar. En vandaar dat water dikwijls gevaarlijk is. Dat is nu helemaal zo. Maar water is wel degelijk ook leven aan de andere kant. Het sluit elkaar helemaal niet uit, integendeel. Maar hier vind je dus water en het gezaaide, dat zij tot zich namen als hun dagelijks menu. Maar beide dingen zijn gewoon een beeld van het woord Gods waaruit men kennelijk leeft. En dat is natuurlijk de diepste gedachte van het schriftgedeelte. En nu, wat het betekent. Wel, laat ik het meest voor de hand liggende maar eerst noemen dan. Het meest voor de hand liggende natuurlijk is dat ons hier voorgehouden wordt dat waar wij ons distancieren van de wereld, waar wij deze wereld niet gelijkvormig worden, maar vernieuwd worden door de verandering van ons denken, Romeinen 12, en dus inderdaad ons voeden met het woord Gods in plaats van met het woord van de wereld, daar zal dat onze gezondheid ten goede komen. En in elk geval onze geestelijke gezondheid, dat bedoelde ik eigenlijk. Hè? Dat is de bediening van leven. En het zal zelfs leiden tot onze uiteindelijke verheerlijking. Tot onze aanstelling als erfgenamen van het koninkrijk. In een bestuurlijke functie in dat koninkrijk. Ja, zeker wel, want dat is wat met deze Daniel, Hananja, Michel en Azaria ook inderdaad gebeurde. Dat was het resultaat. Zie. Maar dat is een heel algemene verklaring. Niettemin, volstrekt bijbels. Maar er zit natuurlijk nog het een en ander achter. De aardigheid is dat wij hier te maken hebben met mannen uit Israël. En als ik het snel zeg, dan wordt het ongeveer dit. Waar voor Israël de ballingschap zou aanbreken, een paar jaar later, want zover was het hier nog net niet helemaal, hè. Dat kwam pas 8 jaar later, in 598, heb ik u vorige keer uitgelegd. En waar Israël in ballingschap zou gaan, en zou verstrooid worden, dan zou het toch zo zijn dat er uit Israël zouden zijn die inderdaad trouw zouden blijven aan de Heer. Weliswaar in ballingschap, maar niettemin trouw aan Jehovah, of beter nog, zij kiezen voor het woord Gods. En in plaats van dat zij omkomen, om zo te zeggen, of ten onder gaan in de ballingschap, gaan ze weliswaar in ballingschap, maar krijgen binnen die ballingschap toch een hoge positie. Dat is ongeveer het idee. En dat doet meer recht aan het totaal van de geschiedenis. En ook aan de het profetische karakter van het hoofdstuk. Maar nou de toepassing, nou nog concreter dan, hè. Kijk, dit waren mensen uit Juda, uit het Joodse volk. Ik kan niet missen, ze waren van het koninklijk zaad, dan was het Juda. In elk geval, en van David, enzovoorts, dus het waren eigenlijk Joden. Zo moet je ze noemen dan, die mensen van het tweestammenrijk, Joden. Als je nou die lijn doortrekt, dan zou je moeten zeggen, het Joodse volk zou in ballingschap gaan. Maar waar men trouw zou blijven aan de Joodse wetten, en dat zijn in de eerste plaats de Joodse spijswetten, waar men zou kiezen voor het koosjere voedsel, zal ik maar zeggen, en dus voor de Joodse leefwijze, zou de Heer deze mensen zegenen, hen bewaren in de ballingschap en een vooraanstaande positie geven onder de heidenen. Dat klinkt interessant, hè? Maar het kan nooit. Want ik denk dat het een redelijke conclusie is uit dit hoofdstuk. Maar het probleem van een dergelijke redenering is dat hij volstrekt in strijd is met wat elders in de schrift over deze dingen gezegd wordt. En misschien dan dat we met wat moeite dit soort zaken dan kunnen toepassen in deze historie van de ballingschap. Van deze ballingschap, de Babylonische ballingschap. Maar profetisch is het onmogelijk om dit toe te passen op de tegenwoordige ballingschap van het Joodse volk. Want dat klopt namelijk niet. Het is een volstrekt onbijbelse gedachte dat als men nu maar in de ballingschap trouw zou blijven aan de Joodse leefwijze, en trouw zou blijven dus aan Jodendom, Judaïsme moet ik eigenlijk zeggen, dat men dan door de Heer gezegend zou worden, een vooraanstaande positie zou krijgen in de koninkrijken der heidenen, want dat is niet zo. Het is gewoon niet zo. Integendeel, trouw blijven aan Joodse wetten sinds de eerste komst van Christus is naar Bijbelse maatstaf niet anders dan ongeloof. En ik hoop niet dat ik dat nou hoef uit te leggen, want dan moeten we gewoon vooraan beginnen, weer bij Romeinen en bij Galaten en zo nog wat van die brieven natuurlijk. Want het is zulke eenvoudige nieuwtestamentische waarheid. De ongelovigen die de prediking van het evangelie bestreden en die de gelovigen vervolgden, die ongelovigen, dat waren juist degenen die trouw bleven aan de Joodse wetten. En daarom verwierpen ze de Heer Jezus Christus. En dat is de reden waarom in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen, en daarna het Joodse volk juist in ballingschap ging. Niet omdat men ontrouw was aan het judaïsme, maar omdat men trouw was aan het judaïsme. En aan Joodse instellingen. Heb je dat? Dus de redenering klopt niet. Die ik u net ontwikkelde. Zo van volk gaat in ballingschap, maar als men nou maar trouw blijft aan de Joodse instellingen, komt het vanzelf wel goed. En dan zal men een vooraanstaande positie onder de heidenen ontvangen enzovoort. Dat is namelijk helemaal niet zo. Dat kan ook helemaal niet. Maar nou even terug naar het begin. Hoezo dan zouden Daniel, Hanania, Michel en Azaria trouw blijven aan Joodse wetten? Er bestonden helemaal geen Joodse wetten. En ze konden er dus ook niet trouw aan blijven. Dat is de fout in de redenering dus. Zij maakten wel deel uit van het tweestammenrijk Juda. Maar waar we spreken over spijswetten en dat soort dingen meer, hebben we het over godsdienst, religie. En ik moet u zeggen, de Joodse godsdienst bestond nog niet in die dagen. Bovendien, waarom ging het Joodse volk in ballingschap? Omdat het zich niet onderwierp aan de wetten van Mozes, aan het woord Gods dus. Toch? En die wetten waren er niet. Ze werden sowieso niet onderhouden. Er was ook geen kwestie van daarna daar trouw aan blijven of zo. Het bestond gewoon niet. De ballingschap als zodanig, daarvan wordt de verwoesting van Jeruzalem en wat er verder op volgde, 70 jaar waarin het land braak zou liggen, die verwoesting, die kwam juist over Jeruzalem omdat men de Joodse wetten niet hield. Ja, beter nog, omdat men Mozaïsche wetten niet hield. Men hield namelijk geen Sabbatjaren. Toen zei de heer, nou, dus nou een periode van 490 jaar om, waarin jullie geen Sabbatjaren gehouden hebben. Dat is 70 maal 7 jaar, 490 jaar. Dat is 70 maal 7 jaar. En elk zevende jaar zou een Sabbatjaar zijn. Dus jullie hebben nou 70 Sabbatjaren niet gehouden. 70 jaren intussen had het land gezamenlijk braak moeten liggen en onbebouwd. De heer zei wel, jullie doen het niet, maar dan doe ik het. En dus wordt aangekondigd 70 jaren van verwoesting over het land. Waarbij het land dus niet bewerkt of bebouwd zou worden. Dat is die 70 jaar. Strikt genomen, de ballingschap als zodanig duurde geen 70 jaar, maar 62 of 63 jaar. Maar lang geen 70. Ballingschap duurde van 598 tot 536 voor onze jaartelling. Dus 62 jaar, ja. En niet langer. Maar de 70 jaar waarover in verband met die ballingschap gesproken wordt, zijn 70 jaren van verwoesting in elk geval, omdat juist men zich niet hield aan de Joodse wetten. Dat is de gang van zaken. En Jood of aan de Mozaïsche wetten. En als ik nou zeg Joodse wetten, dan zou ik het nou helaas moeten toelichten. Maar het punt is dat het judaïsme, de Joodse godsdienst, en dus de Joodse wetten, al die Joodse wetten, ook in verband met wat men wel eten mag en wat men niet eten mag, en wat voor voedsel men wel mag combineren en wat niet, want daar gaat het allemaal over. Al die wetten zijn pas ontstaan na deze dagen van Daniël. Namelijk, ze zijn ontstaan in de Babylonische ballingschap. En ze zijn tot op heden nog steeds gebaseerd op de Babylonische Talmud. De Babylonische Talmud, dat is de oudste. Oudste Joodse gezaghebbende bron, zal ik maar zeggen. De Babylonische Talmud. Die geacht wordt op een of andere wijze weliswaar ontleend te zijn aan Mozes, aan de Mozaïsche wetten, aan de wet in het algemeen. Maar dan moet ik meteen bij zeggen dat u dient te beseffen dat heel die Talmud en al die Joodse instellingen ontstaan zijn in Babel, rondom Babel. In een vreemd land, in een heidensland, waar men bovendien ook niet beschikte over een tempel. En waar men bovendien ook geen Joodse koning had. En het hele punt is dat waar men in het buitenland verkeert, waar men geen tempel heeft enzovoorts, daar is het onmogelijk om de Mozaïsche reinheidswetten en voedselwetten te onderhouden. Zo is dat nou eenmaal. En de Joden zelf waren zich dat bewust. En om die reden hebben zij weliswaar een verzameling wetten en regels opgesteld. Maar inderdaad afwijkend van de Mozaïsche wet, ook heel bewust. En de argumentatie daarvoor, die kun je nu vandaag nog steeds lezen in Joodse geschriften enzovoorts. Waarom eet men niet een heel paaslam? Want men eet niet, men viert Pasen, maar men eet niet een paaslam. Nee, men eet delen van een paaslam. Maar er komt niet een heel paaslam op tafel. Waarom niet? Omdat er geen tempel is, is het verhaal. En elke keer als je in verband met joodsgodsdienstige zaken vraagt waarom niet, is altijd het antwoord, een stereotype antwoord, omdat er geen tempel is. En hoewel er later wel een tempel was overigens, in de dagen van Ezra enzovoorts, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, zijn toch die wetten zoals ze zich gedurende minstens één generatie in Babel ontwikkeld hadden, zijn die wetten vastgebleven, heeft men ze zoals ze in Babel ontstaan waren meegenomen naar Jeruzalem en ze zijn nauwelijks veranderd sinds die tijd. Zo is het gebleven. En degene die degene die zich keren tegen God en zeker tegen de Bijbel en de God van de Bijbel zeggen ook, die Bijbel is maar ontstaan in Babel. Dat is maar een idee wat zich daar ontwikkeld heeft. Er zit een kern van waarheid in, maar alleen de Bijbel vindt daar niet zijn oorsprong. Het judaïsme vindt daar zijn oorsprong. En de Joodse wetten van die voedselwetten enzovoorts, die bestonden gewoon niet in de dagen van Daniël. Dat was het ook niet waaraan hij trouw was. Hij was ook niet trouw aan Joodse wetten. Voor zover Daniël trouw was aan wetten, waren het geen Joodse, maar Mozaïsche. Of, als u dat liever hebt, Israëlitische. Maar niet Joodse. En gek is dat, hè. Dan zullen we het nog eens een keer lezen. Er staat in vers 3. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijn de kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enige uit. Leuk, hè? Leuk, hè? Niet de Joden, maar uit de Israëlieten. Uit de kinderen Israëls. En dan kun je natuurlijk zeggen, maar Joden zijn kinderen Israëls. Zeg, dat kan al wel wezen, maar de verwijzing is niet naar het Jodendom, de verwijzing is naar Israël. Het was weliswaar het overgebleven deel van Israël, omdat het andere deel weggevoerd was al lang tevoren in Assyrische ballingschap. Maar het is niet Joods, het gaat om Israëlitisch. Heb je dat? En dan wordt het verhaal anders namelijk. Ze worden niet beschouwd als Joden met een Joodse wet. Joden in Bijbelse zin van het woord, namelijk Joden met hun Joodse godsdienst, want die bestond nog niet. Ze waren Israëlieten, uit de stam van Juda, dat is waar, maar ze waren Israëlieten. En de gedachte is nu dat weliswaar het volk, en uiteindelijk dus heel het volk, want de 10 stammen waren al weg, dat heel het volk als zodanig in ballingschap zou verdwijnen en verstrooid zou worden onder de volkeren der aarde. Maar voor de officiële ballingschap van Juda aanbreekt in 598 pas, wordt een deel van het volk, en het wordt zelfs genoemd een deel van Israël, weggevoerd. En niet zomaar een deel van Israël, maar uit het koninklijk zaad, op een of andere wijze verwant met de troon en met het koningschap, die worden weggevoerd. En dat hele blok, deze 4 zal ik maar zeggen, die blijven trouw aan, gaan de ballingschap in, maar ze kiezen ervoor om Jehovah te dienen. Of ze dat daarvoor al gedaan hebben, weet ik niet, maar vanaf dit moment doen ze het in elk geval wel. Want meer staat er niet, hoor. Vanaf dit moment doen ze dat in elk geval wel. En ze verdwijnen van het toneel. En hoewel in de dagen, die jaren die daarop volgen, inderdaad het Joodse volk als zodanig in ballingschap werd weggevoerd naar hetzelfde Babel overigens, horen wij er in heel het boek Daniël helemaal niks meer over. Voor zover wij weten dat dat gebeurd is, dat het hele volk in de Babylonische ballingschap gegaan is, weten we dat omdat het in andere Bijbelboeken staat, maar niet in Daniël. In Daniël gaat het alleen over Daniël en die 3 vrienden bij gelegenheid dan, meer niet. En tot Daniël wordt wel degelijk gesproken over uw volk enzovoorts. Zelfs in het bijzonder gaat het dan over het Joodse volk, maar niettemin uw volk. Maar wat er met het volk gebeurde in diezelfde dagen, diezelfde 70 jaar ongeveer, die in de geschiedenis van Daniël verlopen, daar horen we helemaal niks over. Nou, waar het mij nou om gaat is dit. Als je het netjes op een rij zet, dan komt het er ongeveer zo uit. In 598 ging het Joodse volk in ballingschap. Maar voor wat de koninklijke familie betreft, een belangrijk deel van die koninklijke familie, die werd eerder weggevoerd en kreeg een vooraanstaande positie in het buitenland onder de heidenen. Mede omdat zij trouw bleven aan, of trouw werden, dat kan ook, maar trouw waren, laat ik het zo zeggen, omdat ze trouw waren aan het woord Gods, niet aan het Jodendom, maar aan het woord Gods, de wet Gods, ook aan de beloften Gods, zoals trouwens uit de volgende hoofdstukken zal blijken, enzovoorts. En bovendien, deze 4 figuren verliezen naar buiten toe, in elk geval, hun identiteit. Want wij weten hoe ze heten, maar Daniël werd bekend als Belshazzar. Staat hier, hè, in vers 7. Het staat allemaal in hetzelfde verhaal. Gek is dat hij dan gewoonlijk niet Belshazzar genoemd, maar Daniël. Maar goed, wordt hier wel gezegd, Daniël heet voortaan Belshazzar, en Hananja heet voortaan Sadrach, en Misael heet Mesach, en Azaria heet Abednego. Naar de buitenkant zijn het gewoon heidenen, namelijk Babyloniërs geworden. En ze krijgen een vooraanstaande positie in de regering van het land. Nou ja, van mijn part voorname ambtenaren, hoe je dat maar noemen moet. Hè. Maar in ieder geval een vooraanstaande positie in het Rijk enzovoorts. En van hun verbinding met Israël hoor je niks meer. Feitelijk. Alleen tot Daniel wordt gesproken over uw volk, maar voor de rest speelt het geen rol van enige betekenis meer. Dat is waar het om gaat. En dat gebeurde al voordat het Joodse volk in ballingschap gaat. En de conclusie die ik eruit trek, is een heel merkwaardige, maar ik heb er nog nooit een betere gehoord, dus vooruit. Hè. De conclusie die ik eruit trek is deze figuren, Daniel, maar niettemin Babylonische gezagsdragers enzovoorts, die wel degelijk van koninklijk zaad zijn van huis uit, die krijgen wel een vooraanstaande positie in dat rijk, maar niet op grond van hun koninklijke afstamming. Gek is dat, hè? Leuk is dat. Het heeft er iets mee te maken, maar hun vooraanstaande positie krijgen ze vanwege hun trouw aan Jehovah. Niettemin, ze waren van koninklijk huis. Nou, het punt is nu dat deze vier figuren kennelijk een beeld zijn van de 10 stammen van Israël, die net als deze vier mannen werden weggevoerd in ballingschap, voordat het Joodse volk werd weggevoerd. Heb je dat? Of is het te moeilijk? Kijk, voordat Juda gaat het verhalen, ik weet dat het bekend is, en anders doe ik alsof het bekend is, dus ik hoef het alleen nu nog maar toe te passen. Hè? Het verhaal is dat voordat het Joodse volk werd weggevoerd in ballingschap, en als ik het snel zeg, dan moet ik zeggen, wel, dat is nu nog zo, het is nog steeds in de ballingschap, dat het voor een deel ooit terugkeerde en daarna weer in ballingschap verdween, speelt dan toch niet zo'n grote rol van betekenis, hè. Voordat het Joodse volk werd weggevoerd in ballingschap, gelijk het is te deze dagen, werd het 10-stammenrijk weggevoerd in ballingschap. Eveneens na Babel, nee, officieel heette het Assyrische Rijk. Maar als in de Bijbel gezegd wordt naar welke plaatsen dan die 10 stammen werden weggevoerd, dan wordt wel degelijk Babel als een van de eerste genoemd. Babel. Want het Assyrische Rijk had net zo goed daar zijn zetel in Mesopotamië. Babel, Nineveh en wat maar heten mag. Dus voordat Juda werd weggevoerd, werden de 10 stammen weggevoerd. En het merkwaardig is dat de 10 stammen net zo goed van koninklijke huizen waren, uit het koninklijk zaad, op een of andere manier. Want hoewel het koningschap binnen Israël toegezegd was, beloofd was aan de stam van Juda, was het niettemin zo dat het eerst geboorterecht, en normaal gesproken zou dat inhouden, koningschap, dat het eerst geboorterecht gegeven was aan Efraïm. En dat was het hoofd. Efraïm was het hoofd van de 10 stammen. Zeker wel. En dus, het eerst geboorterecht werd gegeven aan Jozef. En Efraïm was de zoon van Jozef, dat weet u nog, hè? Dus toch iets koninklijks. Dan heb ik het nog niet eens over al die zijlijnen die ik altijd geneigd ben weer aan te halen. Wat dacht u van die belofte dat ooit Jozef over al zijn familie zou heersen? Hè? In die droom, weet u wel. En niet zeggen dat is al een keer vervuld in het verleden. Want dan zeg ik maar, waarom werd het dan 2 keer gezegd in 2 dromen? Omdat het minstens 2 keer vervuld zal worden namelijk. 1 keer in het verleden, maar het definitieve moet nog komen. Of moest nog komen. Het is maar hoe ik het zeggen moet, kan ik zeggen moet nog komen. Maakt niks uit. De gedachte is namelijk dat op een of andere wijze net zo goed een belofte van eerst geboorterecht in elk geval, maar daarmee ook van koningschap, meeging met 10 stammen van Israël. En daar zijn deze 4 mannen uit Israël, want zo worden ze genoemd, een type van. En wat voor deze 4 mannen gold, geldt inderdaad voor die 10 stammen van Israël. Namelijk, ze hebben hun identiteit verloren. En ze hebben andere namen gekregen. Heidense namen. Nee, ongeacht wie ze zijn nu, want daar gaat het dan nog niet eens over. Ze moeten ergens zijn, maar ze heten niet meer Israël. Ze hebben hun naam verloren dus. En aangezien ook niet aangezien ook niet op expliciete argumenten ze aangewezen kunnen worden of kan bewezen worden wie zij zijn, moet je dus gewoon zeggen, ze hebben hun identiteit verloren. Op een of andere manier. Niettemin, ze hebben wel degelijk een vooraanstaande positie gekregen gedurende de tijden der heidenen. Net zoals Daniel, of het nou was het Babylonische of daarna het Medo-Persische Rijk, dat maakt niks uit. De gedachte is dat die 10 stammen inderdaad een vooraanstaande positie hebben ontvangen onder de volkeren. En niet omdat ze trouw waren aan een Joodse wet, want die hebben ze nooit gekend. Maar wel omdat ze trouw waren aan de beloften Gods. En beter nog aan het woord Gods. Want de gedachte is, zeggen we verder zonder argumentatie, de gedachte is dat zij inderdaad in de ballingschap tot geloof gekomen zijn toen hen het evangelie gepredikt werd. In het algemeen gesproken. Op de details ga ik zeker niet in. Maar het verhaal is bekend, neem ik aan. Nou, dat is waar het hier over gaat. Zie. Toch een identiteit kwijtgeraakt, namen kwijtgeraakt. Verbinding met het Joodse volk is er ook verder niet in de rest van de geschiedenis enzovoorts. Maar dat is met de 10 stammen van Israël ook gebeurd. Niettemin, ze hebben een vooraanstaande positie ontvangen onder de volkeren. En werden in het bijzonder door God gezegend. En feitelijk op grond van geloof. In het algemeen. Dat we inmiddels zo goed als aan het eind van die periode zijn, dat is duidelijk. Maar dat geldt niet alleen voor die positie van die 10 stammen, maar net zo goed voor de positie van de 2 stammen. We zijn bijna aan het eind van het verhaal. Van dat verhaal althans. Hè. Nou goed. Maar dat is wat ongetwijfeld hierin uitgedrukt wordt. Bovendien, dan moet ik er nog wat anders bij zeggen. Waar hierover gesproken wordt, is dat deze 4 mensen zich voeden met het gezaaide en met water. En het resultaat op een of andere wijze is dat, wat staat in vers 16, het resultaat daarvan is op een of andere wijze dat van vers 17. Namelijk, aan deze 4 jongelingen nu, en nu betekent zoveel als op grond van het voorgaande, het is echt niet een gewone tijdsaanduiding hoor, zo van nu en niet dan, of zoiets, hè. We denken gewoon op grond van het voorgaande. Aan deze 4 jongelingen, nu, gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. En dan komen we terecht bij, ook zo'n merkwaardig Bijbels beginsel. We kennen een heel wijze figuur uit de Bijbelse geschiedenis. Dat was ene Salomo. En toen hij een wens mocht doen, wenste hij wijsheid. Want hij was al wijs voordat hij die wens deed, hoor, vergis je niet. En op grond van zijn wijsheid ontving hij meer. Volgens het beginsel, wie heeft, hem zal gegeven worden. En die niet heeft, van hem zal genomen worden ook wat hij heeft. Dat is de betekenis. Want er stond van hen al in vers 4 dat het gaat om jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap. Je moet de naam van Jozef eens in de kantlijn schrijven. Die past op deze beschrijving namelijk. Jozef, die uit Genesis. Waaraan geen gebrek waren, schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En later geldt ook dat hij verstand had in allerlei gezichten en dromen. Wat hier van Daniel gezegd wordt in vers 17. Maar van Jozef geldt precies hetzelfde. En het punt is, zij waren al wijs. En daarom gaf God hen wijsheid. Zij waren wijs. Zij voeden zich met het gezaaide en met water. Een beeld van het woord van God. En God gaf hen op grond daarvan wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. En wat Daniel betreft, hem gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Voor zover er dan verschil is tussen gezicht en dromen, ik denk dat het om hetzelfde gaat. Gezichten namelijk dromen. Maar hoe dat ook zij, wat zij hadden werd versterkt. En dat is ongetwijfeld wat in onze dagen nog steeds gebeurt. Met u en mij waarschijnlijk ook. Als we wijs genoeg zijn om het woord Gods te zoeken, om de waarheid te zoeken en ons daaraan te onderwerpen, zullen wij geconfronteerd worden, en wat ons betreft is het gebeurd natuurlijk, zullen wij geconfronteerd worden met het woord Gods. met het echte water des levens, de schriften, het woord Gods. En met het echte gezaaien, het onvergankelijke zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord Gods. En waar we ons aan het woord onderwerpen, zullen wij, en dat tot ons nemen dus, of daarmee voeden, zullen wij van God, niet zozeer op grond van onze studie of zoiets, want van onze intelligentie hangt het zeker niet in de eerste plaats af, hè? Maar zullen wij van God ontvangen wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Want God zal ons geven inderdaad wijsheid. Want ik kan het nog wel korter zeggen, al klinkt het dan erg filosofisch, maar het staat expliciet in het schrift. We hebben ontvangen Christus die ons geworden is wijsheid van God. Korinthe. Of wij hebben deel gekregen aan Christus, we zijn geplaatst in Christus en Christus is in ons. Christus namelijk, Colossense 2, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Zo is dat nou eenmaal. Christus bovendien die het woord Gods is. En waar wij ons laten voeden met het woord Gods, zullen wij inderdaad van Gods wegen ontvangen wetenschap in en verstand in alle boeken en wijsheid. En misschien zelfs wel verstand in al die gezichten en dromen, zoals we die ook in de Bijbel zelf tegenkomen. Zo steekt het in elkaar. Dat geldt voor ons nu, maar meer binnen het kader van het boek Daniël. Dat geldt feitelijk in een zeer breed verband voor de volkeren waarvan deze vier man een beeld zijn. Ik wil wel iets terughoudender zeggen, dan zeg ik, ik ben ervan overtuigd dat de vooraanstaande positie die de westerse volkeren onder de overige volken hebben ingenomen in de afgelopen eeuwen, zelfs vele eeuwen, dat die vooraanstaande positie inderdaad het resultaat is van onderwerping aan het woord Gods en dus het resultaat is van wijsheid en wetenschap die inderdaad door God werd gegeven. Ik zeg het bij voorkeur in de verleden tijd, want anders zouden wij er nog arrogant van worden ook, maar bij voorkeur in de verleden tijd, omdat het in onze dagen natuurlijk nauwelijks nog van toepassing is. Want zo is dat natuurlijk. Te zeggen dat Nederland, want het hoort er dan net zo'n beetje nog bij, zo'n beetje, hè, te zeggen dat Nederland zo'n christelijk land is, zo'n christelijk volk is, wat zich onderwerpt aan de schrift, hè, wat leeft uit geloof, en uit Gods zegen enzovoort, dat is, dat kon je misschien vroeger zeggen, maar toen was ik er niet, dus dat weet ik niet. Maar in onze dagen in elk geval niet meer. Dat is nou inmiddels wel achterhaald. En niet om zulke eenvoudige dingen als het ontbreken van een gebed in de troonrede of iets dergelijks hoor. Maar het is wel symptomatisch, zulke dingen. Dat wel. Nou goed, ik hoef geen vaderlandse geschiedenis te onderwijzen, dus ik zal het ook niet verder doen. Maar het gaat maar om het beginsel. Het beginsel is altijd van kracht geweest dat waar volkeren zich onderwerpen aan het woord God, zou God hen zegenen. Dat stamt niet slechts maar van Israël of iets dergelijks, maar het is al geweest zo sinds dat er volkeren op aarde geweest zijn. Dat heeft te maken niet eens met de bedeling van de wet, maar de bedeling van het menselijk bestuur. En God kiest volkeren, zegent volkeren, enzovoort. God geeft aan de Syriërs overwinning, via Naaman, de legeraanvoerder, om eens wat te noemen. Niet omdat de man een gelovige was, want zo kun je het net nog niet noemen. Dat kwam pas later, maar niettemin waar hij de waarheid zocht. Waar hij oprecht zocht, God zocht, zal ik maar zeggen, God zocht te dienen, diende God hem. Lees het maar na, want zo staat het er hoor. En zo is het dus ook altijd gebleven. Ook in onze dagen van de verborgenheid, waarin de Heer officieel zich van de wereld heeft teruggetrokken. Officieel met de volkeren als zodanig niks te maken wil hebben, want zelfs nu is het nog steeds zo, hoewel het een betrekkelijk theoretische waarheid is, maar het is nog steeds zo, in de eerste plaats, God zegent degenen die in hem geloven, God zorgt voor degenen die zich aan hem onderwerpen, en waar een meerderheid van een volk, zeg ik altijd, inderdaad zo leeft uit de hand Gods, wordt in de praktijk toch zo'n volk gezegend. Dat is nu helemaal zo. Nou, daar ongeveer heb ik het over. Ik kan langs vele kanten benaderen, maar waarom zou ik? De gedachte als zodanig moet duidelijk genoeg zijn. En dat is wat mijns inziens, de betekenis is van deze vier figuren. Het legt, spreekt in het algemeen over trouw aan de Heer en men zal gezegend worden. Maar binnen het kader van het boek Daniël gaat het erom dat deze vier in beeld zijn. Niet van een gelovig overblijfsel uit de Joden, want dat is het niet eens. En over Joods volk, ja, Jodendom kan niet eens gesproken worden. Maar ze zijn een beeld van hoe het met het andere deel van Israël zou gaan. Dat deel van Israël waaraan beloften van eerst geboorterecht enzovoorts gedaan waren enzovoorts. Het lijkt geen twijfel dat die volkeren weliswaar naar buiten toe hun identiteit vergeten zijn en de naam Jozef, allemaal even in, Jozef dus vergeten zijn, zoals in de Bijbel gebruikelijk is overigens. Niettemin, waar men zich onderwerpt aan het woord Gods, wie men ook is, men zal door God gezegend worden. En dat is wat met deze mensen inderdaad in de tijd gebeurd is. Het verklaart tegelijkertijd waarom we daarna ook nooit meer wat van ze horen. Ook van Daniël niet. Van Daniël nog iets langer. Maar wanneer die gestorven is, hoe het hem verder vergaan is, we weten het er niks van. Ze verdwijnen gewoon min of meer van het toneel. Maar we zouden weten, God zegende hen. En God gebruikte hen. Zolang dat... zolang het aan de orde was, dat is maar waar het om gaat. Dus spreekt wel degelijk over een soort van overblijfsel, maar niet zozeer uit het Jodendom of iets dergelijks, maar het spreekt zelfs niet zozeer over de gemeente. Het spreekt over hoe het met dat deel van Israël vergaan zou. Een deel wat eerder werd weggevoerd, wat afgezonderd werd van de rest en wat men uit het oog verliest omdat de namen veranderd zijn enzovoorts. En wat een positie zou innemen. Niet als Israël, niet een positie van Israël of zo. Maar inderdaad wat een belangrijke positie in zou nemen. Een leidende rol zou, functie zou vervullen. Inderdaad onder de heidenen. Dat is waar het over gaat. En dat blijft zo gedurende de gehele tijden der heidenen. Tot aan het einde van de 70e week van toe. Min of meer theoretisch dan, want al kijk niet op een jaar nauwkeurig. Want wat daarna gebeurt is weer een ander verhaal. Wat daarna gebeurt is dat Israël, 2 en 10 stammen, beiden, zullen terugverzameld worden. En dat is vermakelijk toch om te lezen dat van Juda gezegd wordt dat het maar een schamel overblijfsel is wat terugverzameld wordt. Dat is zo. Een overblijfsel. Niet veel, in elk geval. Maar als over de terugverzameling van Israël in zijn geheel gesproken wordt, dan staat er wel degelijk een gans zeer groot heer. Talrijk, in elk geval. Zelfs talrijker dan men zelf gedacht had. Dat is wat er staat, zo hier en daar in de profetieën. En dat komt omdat een groot deel van Israël nou eenmaal helemaal niet Joods is. En het nooit geweest is, en ook nooit judaïstisch geweest is. Nooit ergens ook in de geschiedenis, integendeel. Maar het stampelt degelijk af. Abraham, Isaac, Jacob. Het maakt wel degelijk deel uit van Israël. Maar dat is niet meer het onderwerp van Daniël. We zullen het eerst hierbij laten, want het is alweer tijd voor de pauze. Wij gaan toch nog even terug naar ditzelfde hoofdstuk, Daniël 1, waar wij dan ons afvragen aan de ene kant wat de profetische betekenis is van deze vier mannen. En het lijkt mij dat zij een uitbeelding zijn. Er blijft namelijk gewoon ook niks anders over. Dat zij een uitbeelding zijn van inderdaad die 10 stammen die ver voor Juda en ver voor het Joodse volk uit werden weggevoerd. Aan wie overigens beloften gedaan waren van koningschap, eerstgeboorterecht, priesterschap. Namelijk gewoon eerstgeboorterecht. En daar zit dat allemaal weer in. En de gedachte is vervolgens dat waar deze mensen inderdaad een vooraanstaande positie ontvangen, is dat een uitbeelding van de vooraanstaande positie die de volkeren, afstammen van de 10 stammen van Israël in het algemeen, hebben ontvangen inderdaad in de loop der geschiedenis, te midden van de volkeren. En wel, niet op grond van hun afstamming zozeer, maar op grond van hun onderwerping aan het woord Gods. Uitgedrukt in de 10 dagen. En uitgedrukt in het gezaaide en uitgedrukt in het water. En u kent de geschiedenis, want we hebben het natuurlijk al eens vaker aangehaald. Er is dikwijls reden genoeg voor. U kent de geschiedenis toen in de tijd het evangelie door het Joodse volk werd verworpen. Ik zei door het volk. Dat wil zeggen op regeringsniveau, zeg ik altijd. Hè. Toen het Joodse volk, officieel, als politieke daders ook, het evangelie verwierp en daarmee de koning van Juda, de Heer Jezus Christus, de koning der Joden, verwierp. Toen ging het evangelie linea recta ergens anders naartoe, in de praktijk gewoon naar Efraïm. De stam aan wie eerst geboorterecht beloofd was, is volkomen logisch. Ik wil mijn nek wel eens uitsteken. Dan zeg ik, zelfs als ik het helemaal niet in de Bijbel zou kunnen vinden, zou ik het nog geloven. De beloften waren toch primair aan dat volk. Ik zeg niet exclusief, maar wel primair aan dat volk. En te zeggen dat het Sanhedrin namens het Joodse volk, als vertegenwoordigers van het Joodse volk, het evangelie afwees, de Heer Jezus afwees, dat is heel aardig, maar dan heb u mij niet overtuigd van het idee dat heel Israël het evangelie heeft afgewezen. Dat is namelijk niet zo. Daartoe zou dan toch eerst heel Israël het evangelie moeten horen. Met andere woorden, dan zou het toch eerst nog gepredikt moeten worden aan de 10 stammen, waar ook ter wereld. En of dat nou in de Bijbel staat of niet, dat het gebeurd is, ik geloof in elk geval dat het gebeurd is. Dat kan namelijk niet anders. En het vervolg op het verhaal is, niet alleen dat het gebeurd is, maar dat met name Efraïm, degene aan wie eerst geboorterecht beloofd was, de erfgenaam dus van de eerste koning van Israël, Jozef, dus, hè, dat Efraïm inderdaad niet alleen het evangelie aanhoorde, maar ook daadwerkelijk tot geloof kwam. Op hetzelfde niveau als waarop het Joodse volk het evangelie afwees. Met andere woorden, de regering van Juda, van het Joodse volk, wees het evangelie af. Via het Sanhedrin, dus de Joodse Hoge Raad en de Hoge Priester. En de Efraïmitische regering, zeg maar Britse, want daar komt het op neer. De Efraïmitische regering nam het evangelie aan en kwam tot geloof in de Heer Jezus Christus op precies dezelfde wijze. En op die wijze werd Efraïm, stam van Efraïm, maar in ieder geval op die wijze werd Efraïm de eerste onder de volkeren. Het eerste volk onder het nieuwe verbond. Waarna vervolgens een bekend verhaal geldt. Het verhaal namelijk dat, gerekend vanuit Juda, is het verhaal ongeveer zo. Dat als Juda het uitverkoren volk is, dan betekent het automatisch dat ongelovige Joden daar geen deel aan hebben. Maar betekent ook dat alle die tot Juda toetreden, hebben er wel deel aan. Hebben die? Datzelfde, dat verhaal acht ik namelijk bekend te zijn. Al is het dat helaas niet, maar achter bekend te zijn. Datzelfde verhaal gaat aan de andere kant ook op, en zelfs nog veel beter. De gedachte is, elke Efraïmiet die niet tot geloof komt, hoort dus dan niet meer bij Efraïm. En elke heiden die vanaf dat moment tot geloof komt, al is het ook een Hollander. Ja, wat moet ik dan noemen? Molukker. Ik kan ook hoor, wat u maar hebben wil. Elke heiden die sinds die tijd tot geloof komt, al is het een Hagenees-broeder. Scheveninger. Ja. Goed, hè. Maar elke heiden die daarna tot geloof kwam, kreeg deel aan de koning en aan de God en dus aan het volk van Efraïm. Zo eenvoudig is dat. En aangezien Efraïm eerst geboorterecht zou ontvangen en heeft gekregen op grond van de bekering op regeringsniveau, betekent het dus dat alle heidenen, allen, maar ook alle Joden feitelijk, die tot geloof komen, daardoor deel krijgen aan Efraïm en dus aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Maar aan de andere kant leren we, allen die tot geloof komen, maken deel uit van de gemeente, het lichaam van Christus, een gemeente van de eerstelingen. Een gemeente met eerstgeboorterecht. En mijn oude vraag, waar komt dat eerstgeboorterecht van de gemeente ineens vandaan? En de andere vraag, waar is eigenlijk het eerstgeboorterecht van Efraïm gebleven? Die beide vragen, die hoef je alleen maar naast elkaar te stellen. En dan heb je eigenlijk het antwoord al. Toch? Waar bleef het eerstgeboorterecht van Efraïm? En waar komt het eerstgeboorterecht van de gemeente vandaan? Dat lijkt me toch duidelijk. Dan moet je wel heel sterk argument hebben voor het tegendeel. En anders is zo dat het eerstgeboorterecht beloofd aan Abraham, Isaac, Jacob en vervolgens Jozef, Efraïm inderdaad terechtgekomen is bij de gemeente. En dat is dus het verhaal van hoe de gemeente inderdaad voortkomt uit, niet zozeer uit Juda, maar inderdaad uit Efraïm. Moeilijker is het niet. En dat is die waarheid die rechtstreeks van doen heeft met de langste periode als zodanig eigenlijk uit heel de heilsgeschiedenis. Toch? Heeft van doen met de 2000 jaar, of anders bijna 2000 jaar, want daar gaat het nou niet om, van onze tegenwoordige bedeling, waarbij het Joodse volk in ongeloof en in ballingschap verkeert enzovoorts, waarin het koninkrijk niet openbaar wordt in de wereld, maar volgens de schrift verborgen zou zijn, en waarachtig niet alleen volgens de Paulinische brieven, laat staan de gevangenisbrieven van Paulus, want staat gewoon al in Genesis, Exodus, Leviticus weet ik niet, Deuteronomium in elk geval uitgebreid enzovoorts. De hele Bijbel door, de profeten door, wordt daarover gesproken. Hoe dat koninkrijk verborgen zou zijn, terecht zou komen bij een ander volk enzovoorts. En in de pauze vroeg iemand, wie is eigenlijk dat andere volk waar de Joden jaloers op zouden zijn? Er is maar één echt goed Bijbels antwoord. Juda zou jaloers zijn op Efraïm. En dat verzin ik niet, staat ook niet in Romeinen 10, staat gewoon in het Oude Testament, in Jesaja geloof ik al, of in ieder geval een van de grote profeten al, uitgebreid. En er wordt trouwens ook aangekondigd dat ooit in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, bij de openbaring van het koninkrijk, deze nijd van Efraïm en Juda, onderling zelfs, dat die nijd, die jaloezie, verdwijnen zou. Maar hij zou er wel zijn. Het enige wat ik in de geschiedenis nooit begrepen heb, is hoe het kan dat christenen jaloers zijn op Joden. Want dat heb ik nog nooit in de Bijbel gelezen. Daar is ook geen enkele aanleiding toe. Waar het zo is, berust het op een misverstand. Berust het of op een overwaardering voor de positie van het Joodse volk, of op een onderwaardering van de positie van de gemeente, en in de praktijk meestal op allebei. Sommigen zien gelovigen uit de heiden als een soort ondergeschoven kindjes. Die per Gods gratie deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. Dat is ook zo trouwens, dat is per Gods gratie. Maar aan de andere kant wordt eigenlijk ontkend, dikwijls niet hardop, maar in de praktijk wordt dan ontkend, dat als een Jood behouden wordt, dan is dat wel degelijk eveneens door Gods gratie en in de praktijk nog een veel grotere gratie en genade dan de genade die wij heidenen, want ik reken me gemakshalve tot de heidenen, die wij heidenen hebben ontvangen. Toch? Want als één volk verantwoordelijkheid draagt voor de positie waarin het verkeert, dan is het Joodse volk. Als volk heb ik het nog steeds over. Want dat is het volk dat inderdaad de Messias verworpen heeft en in het algemeen het woord God verworpen heeft. En het misverstand is dat het Joodse volk dat volk is wat juist het woord Gods bewaard heeft. Dat is namelijk niet zo. Wat het bewaard heeft, en ik zeg het met grote nadruk tot christenen, wat het bewaard heeft is niet het woord Gods, wat het bewaard heeft is de eigen overlevering, de eigen wetten. Hoe ze allemaal maar heten dan, hè? Maar heel de Joodse traditionele geschriften. En de Heer zelf zei er al van in zijn dagen, want toen bestond die situatie al een paar honderd jaar. Die zei, jullie hebben je eigen wetten gemaakt om ze over de wetten Gods heen te kunnen leggen. Om die weg te kunnen doen. Je hebt je eigen wetten gemaakt om die van God niet te hoeven houden. En zo is het tot vandaag. Niet alleen omdat men binnen het judaïsme het Nieuwe Testament niet aanvaardt. Ik bedoel dus niet de Nieuwe Testamentische geschriften. Want daar gaat het nog niet eens over. Waar het werkelijk om gaat, is dat men de beloften aangaande dat nieuwe verbond aan de ene kant weliswaar erkent in de Bijbel, maar absoluut geen enkele ruimte biedt om dat nieuwe verbond te aanvaarden. Dat is waar het over gaat. En ik heb het wel vaker gezegd. De situatie van de Joodse traditie is dat die zo sterk is dat die niet aan de kant gezet wordt voor wat dan ook. En voor wie dan ook. De enige reden, de enige echte reden, echte oorzaak waardoor het Joodse volk de Heer Jezus niet erkende als de Messias, was niet dat hij niet beantwoordde aan de beloften Gods in het Oude Testament. Het meest belangrijke, er zijn twee belangrijke waarheden natuurlijk in verband met de Heer Jezus. De een is dat hij de wettige erfgenaam was van David. En zoals in de loop der eeuwen vele malen vastgesteld, merkwaardigerwijze hebben de Joden nooit één poging gedaan om die troonsrechten van de Heer Jezus, van Jezus van Nazareth, te ontkennen. Het lag het meest voor de hand om dat te ontkennen. Want als hij niet de erfgenaam is van David, dan is hij niet de Messias. Maar dat erkent men zelfs. Hij stamt van David af. En niet alleen dat, hij is zelfs de wettige erfgenaam van David. Het andere punt is natuurlijk zijn opstanding. En dat poogt men uiteraard wel te ontkennen, vanzelfsprekend. Maar voor de rest, zijn doen en laten, zijn prediking, zijn claims, al wat hij deed, al wat hij sprak, is in overeenstemming met het Oude Testament. Ja, niet in overeenstemming met de Joodse traditie, maar wel in overeenstemming met het Oude Testament. Dat is maar waar het om gaat. En dat men hem niet aanvaard heeft, is of omdat men het Oude Testament niet kende, of omdat men hem gewoon niet liefde. Dat men hem niet kende, is een voor de hand liggend argument. Dat wil zeggen, men kent het Oude Testament niet, dus men herkent Jezus ook niet als de Messias. Dat is ongetwijfeld zo, maar Johannes de Doper, de Heer Jezus, de 12 discipelen en apostelen, 70 apostelen of discipelen zelfs enzovoort, hebben in de periode van minstens één generatie het evangelie uitgebreid gepredikt aan de Joden. Zodat je niet meer kunt zeggen dat ze het niet wisten. Aanvankelijk wisten ze niet. Maar wat de Heer Jezus deed, wat Johannes de Doper deed, wat de discipelen later deden, is inderdaad die schriften tonen aan het volk. En laten zien waar de manco's zaten in hun kennis van het profetisch woord. Opdat die kennis van het Oude Testament zou worden aangevuld en opdat ze daardoor Jezus van Nazareth zouden erkennen en herkennen als de beloofde Messias. Het eenvoudige voorbeeld daarvan is natuurlijk die kwestie van dat de Heer Jezus zo'n aardige vraag stelde aan zijn tijdgenoten. Die zei, de Messias, als die komt, wiens zoon is hij? Nou, de antwoord hadden ze toen geen moeite mee. Leuk is dat er trouwens binnen het Jodendom meerdere antwoorden gegeven worden. De voor de hand liggende is van David. Dat is ook het antwoord wat toen gegeven werd. Hij is de zoon van David. Leuk is natuurlijk dat in Joodse kring ook nog de opvatting bestaat dat hij zoon zou zijn van Jozef. Ik denk altijd, als hij dan niet de zoon van David is, welke optie hebben we dan nog over? Nou, dan zou hij de zoon van Jozef moeten zijn en dus van Efraïm. En gek is, Jezus van Nazareth is de zoon van toch Jozef. Dat was een andere, dat weet ik wel, maar dat is niet voor niks zo. Je komt dat die lijn er toch in zitten. En als de Heer Jezus straks verschijnt, zal hij aan het hoofd staan van een gemeente die is voortgekomen uit Jozef op wettige wijze. Toch dus, want hoewel hij als mens naar het vlees, zo staat het er ook, van David afstamt, is hij op andere wijze wel degelijk de vertegenwoordiger en erfgenaam van Jozef, van Efraïm namelijk. Toch? En op nog andere wijze is hij de vertegenwoordiger van Adam, en nog andere wijze is hij de vertegenwoordiger, namelijk zoon van God. Met een sluit het ander niet helemaal uit. Maar dat weten jullie dan niet hoor, dat weten de Joden niet. Maar zo is dat nou eenmaal. Hè? Maar het punt is gewoon, de Heer vroeg aan zijn tijd gewoon, wiens zoon is de Messias? Zeggen ze van David, dan zegt de Heer Jezus, nou dat kan hem wel wezen. Maar waarom dan? Zo doe je bijbelstudie. Want dat hij de zoon van David zou zijn, zijn vele schriftplaatsen voor. Maar, wat doe je dan met die andere schriftplaatsen? Buiten beschouwing laten. Dus de Heer zegt, nee, maar waarom nou dan spreekt David over de Messias als over zijn Heer? Als hij immers zijn zoon is, is hij toch niet zijn Heer? Waarbij het natuurlijk leuk is dat het feit dat David inderdaad over de Messias spreekt in Psalm 110 vers 1, Dat staat dus helemaal niet ter discussie. Dat wisten ze dus wel. Want anders zou dat het punt van discussie zijn. U kent Psalm 110, toch? Want hè? Dat is die van... De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Nota bene een profetie over de hemelse positie die de Messias zal innemen. Zodat het antwoord op de vraag van de Heer gewoon in die tekst erbij staat. Want de vraag is, als hij de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dan moet er antwoord zijn, omdat hij de zoon van God is. Het antwoord staat erbij, want als de Heere zegt tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand, wordt hij daardoor en door die uitspraak tot zoon aangesteld. En als je dat niet begrijpt, dan weet je gewoon nog niet wat aanstellen tot zoon is. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar de uitspraak, zit aan mijn rechterhand totdat enzovoorts. En de uitspraak dus van gij zijt priester in der eeuwigheid. En al die uitspraken daar in Psalm 110. Ze worden in het Nieuwe Testament vele malen aangehaald. En er wordt zo zonder meer van gezegd dat ze uitspraken zijn over de tegenwoordige positie van de Heer Jezus Christus. Als de Zoon van God op een troon in de hemel. En daarom is hij de Heer van David. En pas daarna zou hij ook iets minder belangrijks doen. Namelijk op de troon van zijn vreselijke vader David in Jeruzalem gaan zitten. Want hoe belangrijk dat dan ook mogen zijn in onze ogen. Of in die van de wereld of in die van het Joodse volk. Het belangrijkste is al lang gebeurd. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon. En daar gaan al die nieuwtestamentische bijbelboeken over. Maar wat ik alleen maar wilde zeggen nu even, is dat de Heer Jezus en Johannes de Doper en de discipelen hun tijdgenoten wezen op de schriften. Daarover spraken of gewoon daar vragen over stelden. Of ze gewoon citeerden in het loopje weg van de uiteenzetting. U weet wel, wat zal de Heer met die boze wijngaardeniers doen? Als die Heer komt, wat zal hij dan? Vroeg de Heer Jezus. Als de Heer van de wijngaard, die heette zo de Heer van de wijngaard, hè? Nou goed, zo heette mijn chef vroeger. Als de Heer van de wijngaard komt, wat zal hij dan doen met die boze dienstknechten? Hij zal een kwade dood aandoen, of doen verloren gaan, staat er eigenlijk gewoon. Hè? En hij zal zijn wijngaard geven aan een ander. Toen zei de Heer, precies. Want het koninkrijk Gods zal van u, boze wijngaardeniers, zal van u worden weggenomen en zal worden gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. En dat is een verwijzing naar oudtestamentische uitspraken. Ook die van, ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk wat geen volk is. Een volk, maar het is Lo-Ami. Niettemin Lo-Ami zou Ami tot jaloersheid verwekken. Enzovoorts. En zo Efraim Juda tot jaloersheid verwekken enzovoorts. Maar goed, ze kenden dus inderdaad de Bijbel niet. Dat is niks bijzonders, want dat geldt in het christendom tegenwoordig net zo. Protestantisme ken ik beter dan het Rooms-Katholicisme, dus laat ik daar dan vanuit gaan. De gemiddelde protestant weet van de Bijbel niks. Hij weet alleen ongeveer hoe de kerk erover denkt. Alsof een kerk kan denken. Dat heb ik nooit helemaal begrepen. In de praktijk komt het erop neer dat men ongeveer weet wat de belijdenisgeschriften zo ongeveer zeggen. Wat de oudvaders gezegd hebben enzovoorts. Wellicht over de Bijbel. Dat was, mag ik aannemen, in ieder geval wel de bedoeling. Maar de Bijbel zelf? Absoluut niet. Dat is zo hoor. Dat is zo, ja. Waar staat er dat je uit dankbaarheid nu je behouden bent geworden uit genade? De wet moet onderhouden. Waar staat dat? Uit dankbaarheid de wet houden. Waar staat dat? Ja, het staat ergens hoor. Maar niet in de Bijbel. Hoewel velen dat denken. Dat is niet zo. Dat staat in de catechismus. Ja. Dat heb ik ook wel eens gelezen. Hè? Ja. Dat staat niet in de Bijbel. En zo stonden het Jodendom ook. Want wat men daar studeert, wat men daar kent, waar men zich in verdiept, is in de Joodse traditie de overlevering van mijn part hun belijdenisgeschrift of wet of hoe ze maar heten, maar niet de Bijbel. Ja. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar een orthodoxe Jood die moet toch Talmud leren, of Torah leren. U weet wel, moeders moeten al het werk doen, de Jiddische mama enzovoort. En pa zit op een speciaal kamertje, zit hij de hele avond al zijn vrije tijd, zit hij Torah te leren. Want dat moet, Torah leren. U weet niet wat ze dan doen. Dan leren ze hardop voorlezen uit de Bijbel, uit het Oude Testament, hardop. Op toon, met de juiste uitspraak. En ik geef het u te doen, dat is verbazend moeilijk. En niet alleen omdat het Hebreeuws is, maar dat is wel zo. En als het echt goed is, als ze het echt goed kunnen, dan kunnen ze het zelfs vanuit een Bijbel een tenacht zonder klinkertekens. Dus niet uit een Masoretische tekst, maar ouder. En dan moeten ze uit het hoofd weten welke klinkers erin horen. Dat is een hele goeie. Maar ze moeten hem ook op de juiste toon kunnen voordragen. Die melodietekens staan er allemaal bij hoor, in het Hebreeuws. Vergis je niet. Dat moeten ze kunnen, want dat moeten ze in de synagoge ook kunnen doen. Dat is Torah leren. Hardop declameren. Maar ik heb eens een Nederlander gekend, die dat is al jaren terug trouwens. Die kwam uit Kampen, dus. Nou goed. Hè? En die had theaters vol, ja, een acteur. Theaters vol, en dan droeg hij voor uit het boek Job. Nou, als ik een zwaar getafeld heb, dan ga ik er eens naartoe, denk ik dan. Want Job lezen is al moeilijk. Voorlezen is nog moeilijker. En daarna echt naar luisteren, lijkt mij. Dat zal wel cultuur wezen dan. Hè? Maar lijkt mij in ieder geval heel verschrikkelijk moeilijk. Maar ik denk toch niet dat die acteur een gelovige was? Of zo? Hij kon het alleen mooi voordragen. Nou, dat is Torah leren. Leren om het voor te dragen. Niet naar eigen inzicht. Want improvisatie is in de klassieken volstrekt onbekend. Anders is het namelijk niet meer klassiek. Improvisatie bestaat daar niet. Het moet volgens het boekje. Dat is Torah leren. En ik denk altijd, ik hoop niet dat ik het goed op toon moet voordragen. Maar ik hoop wel dat ik er iets van begrijp als ik het lees. En dat is heel wat anders. En dat doet de Jood niet. Dat is niks bijzonders. Dat doet de christen gewoonlijk helaas ook niet. Want men neemt het soms de Joden kwalijk dat ze het Nieuwe Testament afwijzen en niet erkennen. Maar je mag blij zijn als een christen het Nieuwe Testament in de praktijk leest en gelooft. Want of men het erkent als het woord van God, daar gaat het niet om. Het gaat erom of men zich er inderdaad ook daadwerkelijk aan onderwerpt. Dat is nog een heel ander verhaal. Maar de reden, de echte reden, hele echte reden waarom het Joodse volk inderdaad de Heer Jezus als de Messias afwees, is uiteindelijk niet gelegen in hun onkunde. Want als de Heer Jezus en later de apostelen het evangelie predikten, dan gebeurde dat primair aan de Joden. En de prediking was niet wat wij zouden noemen een nieuwtestamentische. De prediking was er altijd een van het Oude Testament. Dat wil zeggen de Oude Testamentische geschriften. Want het wezen van het Oude Testament is dat het een belofte is, een aankondiging is, en in zekere zin ook een type is, van het Nieuwe. En dus als men het Oude Testament kent en gelooft, dan gelooft men in Jezus van Nazareth. Als de Messias. Dat zei de Heer Jezus ook, want ze beliefden hem niet. En toen zei hij, nou ja, nou zeg je wel te geloven in Mozes. Maar dan zeg ik je dan, dat Mozes je zal veroordelen, want hij heeft van mij gesproken. Een andere gelegenheid staat er. En beginnende van Mozes en al de profeten, verklaarde hij hen wat van hem geschreven was. De Heer Jezus in Lucas 24 aan de Emmausgangers. Als men het Oude Testament gelooft, dan gelooft men in Jezus van Nazareth. Maar punt is, het Joodse volk gelooft niet. Niet omdat men het Oude Testament niet kende, want het is gepredikt geworden. En sindsdien kan men niet zeggen, wij hebben het niet geweten. Excuus dat ik deze uitdrukking toepas op het Joodse volk. Helaas, maar goed. He? Maar men zal niet kunnen zeggen, wij wisten het niet. Zij wisten het wel. En dus de enige echte reden waarom men de Heer Jezus niet aanvaarde als de Messias, dat is omdat men liever vasthield aan de traditie waaruit men leefde, dan aan de vervulling van die traditie. Men leeft liever met een lege stoel tijdens de paasmaaltijd dan dat ooit degene voor wie de stoel eigenlijk uiteindelijk bestemd is, erop zal zitten. Want dat betekent het einde van de traditie. Het hoort een lege stoel te zijn en laat degene voor wie die stoel bestemd is dus niet komen, want we gooien hem eruit. De traditie is belangrijk, dat is het verhaal. Ja, natuurlijk, het was voor Elia, maar goed, ik maak een wat grote stap. Elia is natuurlijk toch gewoon een beeld van de Heer Jezus zelf. Diepe ga ik er niet op in. Maar zo is het nog steeds. De komst van de Messias betekent het einde van de wet en daarmee ook van de Joodse traditie, zo zonder meer. En dat is precies waar Paulus en de zijnen, ook Petrus trouwens, maar waar de discipelen, de christenen van beschuldigd werden, dat ze handelen in strijd met de wet. En Paulus zegt, dat is niks van waar, hij zegt het vele malen, hij argumenteert het ook waarom dat ook niet waar is. Maar het verhaal is gewoon zo. Paulus zegt, wat ik predik is de vervulling van de wet. En de Joden zeggen, ja, als de wet vervuld is, is die afgedankt. En dat is dus strijdig met de wet. Heb je dat? Men wil vasthouden aan die Joodse inzettingen. We moeten niet aan denken dat daar ooit een eind aan komt. Maar als de Messias komt, betekent dat het einde daarvan. Zo simpel is dat. En in de praktijk betekent dat, dat dan aan het traditionele judaïsme, jodendom, een einde komt.